We lezen vanmorgen uit het woord van God het boek Spreuken, het boek bij uitstek voor opvoeding en wijsheid, wijsheid in het algemeen zelfs. En dat is hoofdstuk 6 dit keer, vers 20 tot en met 23. En na de lezing en de verkondiging zingen we: Machtige Heer, grote verlosser, iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei en zo vormt u mij naar uw plan. Een lied dat ook natuurlijk heel erg betrekking heeft op de opvoeding, maar ook op ons eigen leven met God. Spreuken 6, vers 20 tot en met 23. Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt. Verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart. Wind het om je hals. Moge het je leiden op de wegen die je gaat. Moge het over je waken als je slaapt. Moge het je raden als je wakker wordt. Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp. Een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. Nou, als die lessen van je vader en moeder een lamp zijn, dan schat ik in dat er hier heel wat tieners zijn die graag zo nu en dan die lamp helemaal uit zouden willen doen. Of op zijn minst op de dimstand zetten in plaats van op standje vuurtoren. En als het dan niet is vanwege de felheid van die lamp, dan toch wel omdat je het eigenlijk maar een hele antieke lamp vindt. Een stoffige of misschien zelfs wel een fossiele lamp vindt. Ja toch, zo kijk je toch soms naar de dingen die je ouders je mee willen geven. De regels, de wijsheden. En voor de een is dat soms, voor de ander is dat misschien wat vaker. Nou, in het boek Spreuken kom je die wijsheden aan de lopende band tegen. Vaak lekker scherp en zwart-wit, zonder nuance. Dan zijn ze tenminste duidelijk, dan zijn ze ook voor bedoeld. Het zijn mashaals, zo heet dat in het Hebreeuws. Korte, kernachtige spreuken die heel duidelijk een punt willen maken. Nou, zegt het Spreukenboek, die leveren je heel wat op. Die wijsheid in dit boek levert je heel wat op. Dat staat er, dus nou, dat lijkt me de moeite waard om daarnaar te kijken. Wat levert ons dat dan op als we ons aan die mashaals, aan die spreuken zouden houden? En het thema van morgen is: spreken is zilver, luisteren is goud. Spreken is zilver, luisteren is goud. Want gesproken wordt er in dit boek. Hier is het tegen een zoon die wordt aangespoord om naar het onderwijs en de wijsheid van zijn ouders te luisteren. Een waarschuwing die dan heel concreet wordt gemaakt, ik heb dat nu niet gelezen, maar dat gaat nog een heel stuk verder, wordt heel concreet gemaakt in een dringend advies om niet met de vrouw van een ander overspel te plegen. Dus de toespitsing van die wijsheid. Nou, lijkt me nog niet echt relevant voor deze twee kleintjes. Maar toch, die aansporing die heeft dan wel een toepassing. Maar die is veel breder bedoeld dan alleen maar dat. Die is ten eerste uiteraard ook van toepassing op dochters. Het gaat om veel meer dan overspel. Het gaat om veel meer dan onze seksualiteit en onze relaties. En het is van toepassing op ieder mens. Spreuken is niet alleen maar een boek voor ouders met kinderen. Ieder mens wordt in dit boek aangespoord om de wijsheid van God te omarmen en toe te passen in elke situatie. Nou, spreken is zilver, luisteren is goud. Wie spreekt er dan? Laten we daarmee beginnen. Ja, dan kun je zeggen dat is natuurlijk degene die het opgeschreven heeft. Dat is ook zo. Maar wij geloven dat daardoorheen God spreekt. Dat de Bijbel het woord van God is. Dat God mensen geïnspireerd heeft om namens hem dingen te zeggen en op te schrijven. Dus achter deze spreuken mag je de hand, mag je het spreken van God zien. Nou, met dat spreken van God is iets heel bijzonders aan de hand. Al vanaf bladzij 1 van de Bijbel, in Genesis 1, daar kom je God als een sprekende God tegen. Ik heb één voorbeeldje eruit gehaald. In Genesis 1 vers 26, daar zegt God: laat ons mensen maken naar ons beeld, zei God. En dan gebeurt het. En dat is het refrein van Genesis 1. Bij alle dingen die God schept staat er steeds. En God zei. En dan volgt wat er die dag, die scheppingsdag gemaakt is. En God zag dat het goed was. Dat is het refrein van Genesis 1. Hij spreekt. En het is er. Nou, eeuwen later kom je een heel mooi voorbeeld daarvan tegen in Psalm 33. Daar zegt de dichter van die psalm. Laat heel de wereld de Heer vereren. Laat iedereen eerbied voor hem hebben. Want de Heer sprak en alles was er. Hij zei één woord en alles bestond. Wij zeggen wel eens dat woorden kracht hebben. En dat weten we ook. En we weten ook dat woorden iets bij je kunnen oproepen. En dat kunnen ze. Nou, bij God vind je dit allemaal en in de ultieme vorm. Want wanneer Hij spreekt, dan is het er. Dan ontstaat het, dan gebeurt het. Het spreken van God, dat is woord en daad in één. Het Hebreeuws heeft daar ook maar één woord voor, heel krachtig, dabar. Een woord dat allebei in zich heeft, dat het spreken van God en woord is en daad. Het is nog veel meer, het is ook bevel, het is openbaring. Die laat ik even liggen nu, maar het is woord en daad. Nou, waar zie je dat dan? Jeannette zei er ook iets van in het kindermoment. Je ziet het resultaat van Gods woorden, van zijn spreken, in de natuur. In alles wat God gemaakt heeft, in alles wat leeft. En in alles wat niet leeft, maar wat wel door God gemaakt is. Daar zie je heel concreet het resultaat van het spreken van God. Dat is één uiting. Het tweede is, een ongelooflijk belangrijke, dat God tegen ons spreekt door zijn woord, door de Bijbel. Niet alleen toen en daar, in de tijd van die spreukendichter en al die anderen. Nee, ook nu, juist ook nu en vandaag. In elke context, in elke situatie. God spreekt door dat woord. En het duidelijkst van alles, en dat is wat de Bijbel zelf daarover zegt, heeft God gesproken door zijn Zoon, door Jezus Christus. Zo verwoord Hebreeën 1, om nog eens een ander Bijbelboek te noemen, het zelf. God heeft gesproken het allerduidelijkst in zijn Zoon. En daarom wordt die Zoon, Jezus Christus, in de Bijbel ook op diverse plekken het woord genoemd. Jezus is zelf het woord van God. De Logos. In Jezus spreekt God zijn kostbaarste, zijn krachtigste, zijn meest liefdevolle woord tegen ons. En Jezus zelf is dat woord. In zijn Zoon Jezus Christus laat God ons zien hoe onvoorstelbaar veel Hij van ons houdt. En in Hem laat God zien dat Hij zijn schepping wil herstellen. En wil redden en zuiveren van alle kwaad en van alle gebrokenheid. En dat is Gods ultieme doel. Dat is waarvoor Jezus mens werd en naast ons kwam staan. Kwam delen in ons bestaan. God spreekt. Maar als spreken zilver is en luisteren goud, wie wordt er dan opgeroepen te luisteren? En hoe? Nou, wie, dat gaf ik eigenlijk al weg. Wij. Wij allemaal. Wij worden allemaal opgeroepen om te luisteren naar God. Maar hoe doe je dat? Wat is luisteren? Ik denk als je terugdenkt aan je eigen opvoeding. Hoe vaak hebben je ouders dan niet tegen je gezegd, hoor je nou wat ik zeg? Ben je soms doof of zo? Dat bedoelden ze niet letterlijk. Natuurlijk wisten ze dat je hen gehoord had. Natuurlijk wisten ze wel dat je niks mankeerde aan je oren. Maar de bedoeling was natuurlijk een hele andere. De eigenlijke vraag was, waarom doe je niet wat ik zeg? Horen, het is bijna open deur, hè? Horen is niet hetzelfde automatisch als gehoorzamen. Nou, ik leg het woord gehoorzamen graag daarom zo uit. Ik knip het in drie stukjes. De Z staat dan voor zeggen. Gehoorzamen is dat je amen zegt, ja zegt, op dat wat je gehoord hebt. En omdat woord en daad bij God één is, en Hij dat van ons ook vraagt, is het niet alleen maar ja met je mond, maar het ook doen. Dat is Gods woord horen En het ook doen. Spreken is zilver, luisteren is goud. Wat zegt God dan? En wat levert dat dan nou voor mij op? Waarom zou ik dat überhaupt doen? Onze ouders beloofden ons wel eens iets als wij iets deden. Bijvoorbeeld, als je nu je kamer opruimt, eten we vanavond pizza. Dat doe je natuurlijk allemaal niet, want jullie doen dat heel verantwoord allemaal aan die opvoeding. Maar soms ben je ten einde raad, weet je wel, dan doe je zulke dingen. Als je nu eindelijk je kamer opruimt, dan eten we dat. Of iets actueler, als je slaagt voor je examen, dan mag je nog een paar jaar thuis wonen. Nou, mooie deal toch? Beloningen onder voorwaarden. Nou, God belooft ons iets waarvoor we niet iets hoeven te presteren, maar wat het logische gevolg is van het naar hem luisteren. En dat is leven. Vrijheid. Echt mens worden. Helemaal tot je doel en je bestemming komen. En dat biedt God je aan. Hij nodigt je uit om echt te leven, om in dat leven te stappen. Heel mooi voorbeeld vond ik in Jesaja 55, waar God zegt, een beetje ouderwets taalgebruik, leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Of, vrij recente vertaling, kom naar mij toe en luister goed. Luister, dan zul je leven. Nou, hier heb je dat luisteren weer. En leen mij je oor, ook al is het een beetje een ouderwetse uitdrukking, dat wil zeggen, luister intensief. Luister met alles wat in je is. Luister met je hart. En dat is de connectie met Spreuken 6, vers 20. Bind het onderricht van je ouders op je hart. Wij zouden misschien zeggen, neem het ter harte. Neem het serieus. Laat het iets zijn van je hart, dat onderwijs van je ouders. God biedt leven aan. Dat is wat het jou en mij oplevert, als je naar hem luistert. En dan zegt God ook, ja, dan vraag ik ook gehoorzaamheid van je, geen ongehoorzaamheid. Ook daar staat de Bijbel, die vermeldt dat ook luid en duidelijk. Nou, die balans, die moeten we proberen vast te houden. Want zoals woord en daad bij God één zijn, zijn ook liefde en waarheid bij God één. En belofte en opdracht zijn bij God ook één. En gebod, regel en vrijheid zijn bij God ook één. In ons denken is dat heel moeilijk bij elkaar te brengen. Bij God niet. En eigenlijk is het zo logisch als wat. Kijk naar de opvoeding van kinderen. Ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die met dit gaan betwisten. Dat liefde zonder grenzen, dat heel vaak onveiligheid oplevert. Onhandelbaarheid. Dat vaak leidt tot het onvermogen om met kritiek en weerstand om te gaan. Dan is de intentie wel goed. Maar wat je oogst is iets heel anders. En omgekeerd, als je regels opgelegd krijgt zonder liefde, zeker als ze afgedwongen worden met macht, dan kan dat hele angstige kinderen opleveren. Onzekere kinderen die zelfs als volwassenen nog heel onzeker zijn. Die misschien altijd het gevoel hebben dat ze het niet goed genoeg doen. En die denken dat je liefde moet verdienen als je je maar aan genoeg regels houdt. Als je maar genoeg presteert. Nou, dat zijn natuurlijk twee uitersten. Het is net spreuken. Maar als je ze samenvoegt, liefde met grenzen, dan levert dat gezonde kinderen op. Die in balans zijn. Die uitgroeien tot volwassen mensen in de volle oude betekenis van het woord. Volwassen. Tot volle wasdom, groei en bloei. Dan worden ze echt, dan kunnen ze echt worden zoals God ze bedoeld heeft. Nou, als je dat nou vertaalt naar het leven met God, dan zeg ik liefde van God willen, maar niet regels en grenzen van God willen. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk je eigen God wordt. En hoewel je intenties goed zijn, drijf je steeds verder van God af. Omgekeerd, als je slaafs de leefregels van God volgt omdat je bang bent voor God of omdat je denkt, Ik moet dat doen en dan is het goed voor God. Wat levert het op? Religie zonder hart. En als er één ding is waar God een hekel aan heeft, dan is het religie. Religie zonder hart. God wil je hart. Nou, bij God gaan al die goede dingen op een hele natuurlijke manier samen. Zijn leefregels zijn goed. Volmaakt. En zoals goede liefhebbende ouders alleen het beste voor hun kinderen willen en daarom ook grenzen durven stellen, zo is God dat in volmaakte zin. Heel opvallend dat wanneer Jezus op aarde is en mensen vragen aan hem, ik denk dat het wel een strikvraag was, wat is nou het belangrijkste gebod in de Bijbel? Wat zegt Jezus dan in Marcus 12? Luister, Israël. Komt het luisteren weer. Hij haalt een tekst aan uit het Oude Testament, Deuteronomium 6. Luister, Israël. De Heere onze God, de Heere is één. Hij is ondeelbaar. Hij is uit één stuk. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En er is geen ander gebod groter dan deze. Zie je, dus God laat zien, ik ben één, bij mij zijn al die dingen verenigd in wie ik ben. En hij betrekt de liefde erin. Je kunt niet naar de geboden van God kijken zonder liefde. Ze gaan samen, liefde en waarheid, gebod en vrijheid, woord en daad, gaan volmaakt samen bij God. Oké, God spreekt dus woorden van leven en liefde en hij vraagt van ons een gelovig en een liefdevol antwoord. En het levert ons het leven op dat nooit meer zal ophouden. Het volmaakte leven. Maar hoe kan dat? Als je nou echt serieus wilt nemen wat in de Bijbel staat. Het leven dat God ons daarin voorspiegelt. En je kijkt naar onze wereld. En als je durft, ook naar je eigen leven of stukjes daarvan. Hoe kan het dan? Hoe kan God ermee leven met wat wij ervan maken? Hoe kan God leven met onze opstandigheid, ons opzoeken van de grenzen en eroverheen gaan, met onze heerszucht, ons egoïsme? Als hij dat nou zo duidelijk verteld heeft. En wij, kijk de wereldgeschiedenis naar, kijk naar vandaag. Wat laten we zien? Dat we het niet kunnen. Wat maken we er een ongelofelijke puinhoop van? Hoe kan dat? Hoe kan God daarmee leven? Dat kan alleen omdat de Zoon van God, het Woord van God, de volmaakte dabar, gedaan heeft wat God vroeg. En daarom zegt God over hem in Marcus 9, dit is mijn geliefde zoon. En dan komt hij weer, luister. Luister naar hem. Jezus was volkomen gehoorzaam. Was volkomen in zijn liefde voor God. Was en is volkomen in zijn liefde voor jou en mij. Hij belichaamde volmaakt Gods liefde en waarheid. En hij was bereid zijn leven te geven, zodat wij dat leven van God zouden krijgen. En wat een prachtig beeld zie je daarvan in de doop. In de doop wordt het sterven van Jezus Christus gesymboliseerd, maar ook zijn opstanding. En in dat water mogen alle mensen mee die naar hem willen luisteren. En hun baby's. Door het sterven van Jezus en door zijn leven dat hij terugkreeg uit de dood, is er leven voor ons. Voor ieder mens die wil luisteren naar het liefde aanbod van God. Nou, niet onbelangrijk, hoe breng je dat dan over op kinderen? Hoe breng je dat over? We hadden het erover in het doopgesprek dat ik met vier ouderstellen tegelijk had. Dat was erg gezellig, trouwens, hè, toch? Ja. Nee, ik zeg nou eens nee. Ja. We eten er dan ook bij, hè? Ja, hoe doe je dat? Nou ja, door het eerst en vooral voor te leven als ouders. Dat is toch wel onze slotconclusie. Dat dat het allerbelangrijkste is. Dat is het grootste cadeau dat je hen kan geven. Laat ze zien hoe jij zelf met God leeft. Met alle hoogtepunten en met alle dieptepunten ervan. Laat het ze zien. Wees een open boek daarin. Durf het. Ik zei het al tegen de doopouders. Hoe hard ik ook zelf destijds als tiener en jongvolwassene geschopt heb tegen de kerk, tegen het geloof, tegen God. Ik heb nooit getwijfeld aan de oprechtheid van het geloof van mijn ouders. Nooit. Ik geloofde het niet. Toen. Maar ik heb altijd gezien wat zij hebben is echt. Het is authentiek. En het is alles voor hen. Hun hele leven was ervan doordrenkt. En dat is misschien wel het grootste cadeau dat ze mij hebben gegeven. Dat ze het voorgeleefd hebben. Leef het ze voor. Finn en Fleur. En de andere kinderen die we over 2 weken hopen te gaan dopen. Leef het ze voor. Nou, dat vraagt tijd. En tijd is schaars. Dat is de ziekte van onze tijd. Maar je kunt er zelf keuzes in maken. Maak tijd om samen aan de voeten van Jezus te zitten. Alleen, samen als man en vrouw. En ook samen met je kinderen. De ene keer zal je het misschien organiseren, maar het zal ook spontaan gaan. Zit thuis aan de voeten van Jezus om te luisteren. Doe het hier in de kerk. Ga hen daar ook in voor. En weet dan, die keuzes die hebben echt eeuwigheidswaarde. Dat is het mooiste wat je hen kunt geven. En misschien denk je nu, ja, dit is wel een heel mooi verhaal. En ik heb dat ook geprobeerd bij mijn kinderen. Maar sommige van hen zijn toch een andere weg gegaan. Is het dan een garantie? Als je dit nou maar helemaal goed doet, wat ik hier vanmorgen zeg, wat ik uit Spreuken laat zien, dan komt het allemaal goed met die kinderen. Nee, dat is geen garantie. Als dat zo was, zouden hoofdstukken als Spreuken 6 ook niet meer nodig zijn. Ze staan er niet voor niks in. God verlangt van je kinderen net zo goed dat antwoord in liefde als dat hij dat van jou verlangt. Hij zal hen niet dwingen. En de doop mag je zien als Gods uitgestoken hand naar hen. Maar het is hun ja-woord en ook hun ja-daad waar God naar verlangt in hun leven. Ik hoop dat je dat ook wat ontspanning mag geven. Dat je dat ook niet in de hand hebt. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Je mag het voorleven, je mag het voordoen. En je mag het vertellen. En misschien is een van de belangrijkste dingen daarin dat je bidt. Dat je bidt om de leiding van Gods Heilige Geest. En God belooft dat hij dat gebed altijd wil verhoren. Hij vraagt niet alleen van ons dat wij luisteren. Maar hij belooft ook op zoveel plaatsen in de Bijbel dat hij naar ons luistert. Hoe bijzonder is dat? God luistert als je bidt. En ook als je kinderen, en ik hoop en bid dat dat nooit gebeurt. Ook als je kinderen andere keuzes maken en misschien wel keuzes die tegen God indreigen te gaan. Doe een beroep op Gods geest in gebed en geef dat nooit, nooit, nooit op. En dat zeg ik ook als aansporing voor anderen. Die dat met zich meedragen voor hun kinderen of voor andere familieleden. Geef dat niet op. Doe een beroep op Gods trouw. Doe een beroep op wat God beloofde in de doop. En volhard daarin. Geef het niet op. Want God is goed. En hij is vol liefde. En hij biedt dat leven aan in al zijn volheid. Hij spreekt woorden van leven. En wij hoeven alleen maar echt te luisteren, want spreken is zilver en luisteren, dat is goud.